Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Zonneberg uit Ede zal voorgaan. En de organist vanmorgen is Klaas Teunis Hoefnagel. En er is vanmorgen ook weer kindernevendienst. En de groep 1 tot en met groep 3 die gaan naar de consistorie en groep 4 tot en met 7 gaan naar de vluchtheuvel. Dan de bloemengroet. En de bloemen die gaan vandaag als groet van de gemeente naar mevrouw Linde van der Sluis. Hyacinthestraat 23, kamer 9. Dan de collectors. De collecten in deze dienst die zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de diaconie. En de diaconale collecte die is bestemd voor het werk van de stichting El Roy. Deze stichting die biedt hulp en maatschappelijke zorg aan vrouwen die in de prostitutie werken in Midden-Nederland. De collecte bij de uitgang die is bestemd voor het pastoraat. De collectes zijn van harte aanbevolen. Dan de koffie en ontmoeting. Er is na de dienst nog koffie en ontmoeting in de vluchtheuvel. En als intochtslied zingen we nu staande lied 327 uit de bundel op toonhoogte. We wensen u allen een gezegende dienst. Maar we wachten nog even met zingen, zie ik. Maar het zal wel goed komen. Dank je.
Oh ja. Ik ben altijd blij als ik hierboven ben met dit trapje. Ik heb speciaal oude schoenen aangetrokken met minder punten. Dat ging ook wat makkelijker. Maar ik ben er. Er is een moment stilte voor persoonlijk gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere God, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 108, vers 1 en 2. Psalm 108, vers 1 en 2.
Thank you.
luisteren naar de wet, toegepast op ons als Nieuw Testamentische gemeente. En we zingen daarna gezang 3, 13, vers 1, 2, 6 en 7. Gezang 3, 13, vers 1, 2, 6 en 7. Houd voor alles van mij. Niets of niemand van deze wereld die ik geschapen heb, mag bij jou op de eerste plaats staan. Erken mij als de enige echte God, door mij meer toegewijd te zijn dan wie of wat ook in je leven. Maak geen voorstellingen van mij buiten Christus om. Wie ik ben en wat ik wil dat hij zien door zijn woorden en daden. Volg Christus dan ook als de enige en betrouwbare weg naar mij, je Vader. Misbruik mijn naam niet als een krachtterm. Zeg ook niet dat ik iets wil, terwijl je dat eigenlijk zelf wil. Geef mij de eer die mij toekomt door gericht op mij te leven en uit te komen voor je verbondenheid met Christus. Wees geen slaaf van je werk, alsof dat het belangrijkste zou zijn in je leven. Trek tijd uit voor je band met mij en met elkaar, voor rust en genieten, vooral op de dag die herinnert aan Christus opstaan uit de dood. Ga respectvol om met je vader en je moeder die ik je gegeven hebt voor je welzijn. Ga hiermee door, ook als ze falen of ouder worden. Heb hart voor de kinderen die ik aan je heb toevertrouwd. Respecteer hun gevoelens en behoeftes, zodat ze krijgen wat ze nodig hebben om te bloeien als kinderen van mij. Doe je naast niet tekort, ook niet door wat je nalaat te doen, want ze zijn net als jij door mij gemaakt. Heb je naast de lief, even vanzelfsprekend als je jezelf lief hebt. Wees daarom bereid hen te dienen, net als Christus die kwam om te dienen. Verlaag een ander niet tot lustobject en dwing die nooit tot iets wat die niet wil, maar waardeer de ander als een mens van mij. Hou je huwelijk hoog door elkaar trouw te blijven en je vol liefde voor elkaar in te zetten. Laat ook op deze manier merken dat Christus geest in je woont. Laat je niet leiden door hebzucht. Besef dat je alles wat je hebt van mij hebt gekregen. Ga daarom zorgvuldig om met mijn schepping. Wees vrijgevig tegenover mijn mensen en behandel hen ook zoals jij door hen behandeld zou willen worden. Wees betrouwbaar in je spreken, zodat iedereen op je aan kan. Wees uit op de waarheid. Hou je niet bezig met kwaadspreken, maar kom op voor de goede naam van de ander, zoals ook Christus in jouw voordeel pleit. Wees tevreden met wat je hebt en wie je bent, want dat heb ik je gegeven, en gun anderen wat ik hun gegeven heb. Zo wil God ons in vrijheid laten leven, verbonden met hem. Thank you. Laten we bidden op de opening van Gods woord en om een gezegende dienst. Laat ons bidden. Heere God, dank u voor de uitnodiging voor deze dienst. Wat geweldig dat er plekken op deze aarde zijn waar u wilt spreken en wij mogen luisteren en zingen. We bidden u ook om een gezegende dienst. Wees met jong en oud hier en thuis. Wees ook met de kinderen als ze straks naar hun eigen ruimte gaan en hun leiding. Geef ook hen inspiratie bij toch wel wat moeilijke verhaal wat aan hen uitgelegd gaat worden. Wilt u daarin ook de leiding heel bijzonder nabij zijn. Heere God, wij vragen u dat we even al die onrustige stemmen in ons tot zwijgen kunnen brengen. Wees ook met ons als we verdriet hebben. Als we veel in onze rugzak meetorsen in het leven. Vergeef ons onze zonden. Stem ons af op uw woord. Sta niet toe dat wij doof zijn voor uw woord. Maar maak ons open en ontvankelijk voor Jezus Christus uw Zoon. En wilt u ons komen opzoeken met uw reddende genade. Geef aan uw woord de ruimte, Heere God. En geef dat het op veel plekken op de wereld op dit moment mag klinken. Wees met de kerken waar ze ook vergaderd zijn, ook als ze soms in schuilkelders bijeen zijn. Wij bidden u zo dat uw woord in de goede aarde mag vallen en dat wij gehoor geven aan wat u ons te zeggen heeft. Zegen zo ons samen zijn. Wees met ons hier in de kerk. Wees met de mensen die middel van de kerktelevisie met ons meeluisteren. Zegen anderen, zegen ook ons. In Jezus' naam, amen. Het is nu het kindermoment voordat ze naar de kindernevendienst gaan. En ik heb me laten informeren dat het lied, wat op het moment het themalied is een beetje bij jullie, wat jullie ook geoefend hebben, is door de kracht van uw liefde. Dus ik dacht, dat kracht van uw geest, dus ik dacht dat wil ik ook graag dan ook opgeven. En ik heb daar even het volgende verhaaltje bij. Kennen jullie het verhaal van de paardenbloem? Misschien wel hoor. De paardenbloem is een hele mooie bloem, hè. Maar op een gegeven moment dan worden dat allemaal pluizen. Gewoon van die pluisjes. En die pluisjes die gaan dan over de hele wereld heen. Mooie bloem die pluisjes voortbrengt die over de hele wereld heen gaan. Nou, dat is eigenlijk een mooi beeld voor de Heilige Geest, denk ik. Pluisjes die over de hele wereld zijn. En daar gaat dat lied ook over, hè? Dat de Heilige Geest bij ons wil wonen en overal wil zijn. Nou, dat wou ik even zeggen voordat we dat lied, jullie themalied, gaan zingen. En dat gaan we nu doen. Thank you. vind dat het geweldig gezongen is. Ik zag al hele kleine kinderen al meezingen. Knap zeg, heel knap. En dit was geen oefenen meer. Dit was een optreden eigenlijk. Hè? Mooi zo. En dan mogen jullie naar de kindernevendienst. En ik wens de leiding sterkte met dat hele moeilijke verhaal. Wij gaan lezen uit Handelingen 11, vers 19 tot 26. Misschien niet zo'n heel bekend gedeelte, dat weet ik niet helemaal goed. In ieder geval, nadat Stefanus gestenigd is, zijn die gemeentes zeg maar op de vlucht gegaan. En in Antiochië is er toen een gemeente ontstaan, waar Barnabas vanuit Jeruzalem naartoe gestuurd werd. En toen heeft Barnabas Saulus, Paulus, daar ook naartoe gegaan. Gebracht. Dus stelt u zich voor, het is Pinkster geweest, Stefanus is gestenigd en Saulus, zoals u weet, die heeft toen die kleren bewaakt. En toen zijn ze gevlucht, het waren vluchtelingen dus, toen kwamen ze in Antiochië terecht en daar vormden ze ook een gemeente. En daar werden ze, en daar werd dus Saulus ook door Barnabas naartoe gehaald om mede die gemeente op te bouwen. En daar in Antiochië werden ze voor het eerst christen genoemd. Ik had als thema eerst doorgegeven, zijn wij christen? Maar toen ik er meer mee bezig was, toen heb ik het thema in mezelf wat veranderd. Christen zijn doe je niet, maar dat ben je. Christen zijn doe je niet, maar dat ben je. Handelingen 11, te beginnen bij vers 19. Zij nu, die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe. Terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekende en de Heer Jezus gingen verkondigen. En de hand van de Heer was met hen en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heer. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En ze zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. En spoorde hij hen alle aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van het geloof. En er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Tot zover de schriftlezing. En het laatste is dus de tekst. En dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. En mijn thema is dus, christen zijn doe je niet, dat ben je. We zingen nu op toonhoogte, en de organist is al naar voren gekomen, mooi, op toonhoogte 2:15, lied 3:62. We beantwoorden de prediking zonder nadere aankondiging straks met het zingen van Psalm 87, vers 3 en 4 en 5 uit de Oude Berijming. Psalm 87, vers 3, 4 en 5 uit de Oude Berijming. En daar zie je ook dat de Filistijn en de Tyriër en de Moren toegevoegd worden. En in de schriftlezing hebben we gezien dat ze eerst alleen tot de Joden spraken. Daar ga ik ook nog op in. En dat ze daarna ook naar de niet-Joden toe gingen. En dat komt natuurlijk ook heel mooi tot uiting in die 87e psalm, vers 3, 4 en 5. Gemeente van Christus. Een mooie gemeente daar in Antiochië. En zoals gezegd, haar ontstaan dankzij aan het feit dat na de steniging van Stefanus mensen overal heen waren gevlucht en zo ook in Antiochië terechtkwamen. Antiochië, de hoofdstad van Syrië. Een wereldstad met toen al net zoveel inwoners als Utrecht nu. Met alle problemen die bij zo'n stad horen. Vaak angst, wanhoop, strijd en leegte. En nu viel het me in de eerste plaats op dat in Antiochië in de eerste plaats alleen tot de Joden het evangelie werd gesproken. Tot degene die de wet dus kenden. Die het teken van het verbond, de besnijdenis droegen. Net als zijzelf. En ik denk dat die Joden in die tijd ook nog gewoon alle gebruiken die bij het Joden zijn hoorden uitoefenden. Ze aten kosher voedsel en de jongetjes werden naar de geboorte besneden en ze hielden de Sabbat als Joodse rustdag. En het gaf, omdat ze allemaal nog Joden waren, toen geen enkel probleem. Daar waren ze het met elkaar allemaal over eens dat dat hun gewoonte was. En doordat die eerste christelijke gemeente aanvankelijk het evangelie alleen aan Joden verkondigde, had het niet veel gescheeld of de Jezusbeweging was in Antiochië beperkt gebleven tot een Joodse sekte. Alleen het verrassende is dan dat ze hier in Antiochië beginnen met het evangelie ook aan niet-Joden te verkondigen. En dat had natuurlijk alles te maken met Pinksteren, waarop de geest op alle vlees was uitgestort en gezegd was dat het heil ook voor niet-Joden mocht gelden. En we kunnen ons nauwelijks voorstellen meer wat een geweldige stap dat voor die mensen in die gemeente was. De verschillen die waren groter dan de gemiddelde verschillen in onze gemeentes nu. Het verschil tussen Jood en niet-Jood was eigenlijk heel groot. Maar ze gingen het evangelie ook aan niet-Joden verkondigen en God zegende dat. En zo kwamen de Grieken, de niet-Joden, ook in de kerk van Antiochië terecht. Prachtig. Alleen dat betekende natuurlijk wel wat voor het gemeente zijn. Want toen er alleen maar Joden over de vloer kwamen, gaf dat weinig discussie. Maar nu die Grieken erbij kwamen, die onbesneden waren, die zich niet hielden aan de Sabbat en aan de Joodse spijswetten, had men in de gemeente te maken met grote verschillen. En dan zou je verwachten, dat zou wel heel veel strubbelingen met zich meebrengen. Maar daar lezen we niets over. Het was een kerk die niet bekend stond vanwege innerlijke verdeeldheid, maar vanwege haar eenheid. Er waren meningsverschillen genoeg, maar die belemmerden die eenheid niet. Geen etikettenplakkerij daar. Ik ben een Joodse christen, daarom hou ik aan deze voorschriften. Of ik ben een Griekse christen, en daarom hou ik me niet aan die voorschriften. Het geloof in Jezus Christus deed die onderlinge verschillen overstijgen. En dat is natuurlijk voor het gemeente zijn bij ons ook altijd heel belangrijk, hè? Dat we het vanuit de kern van het evangelie blijven benaderen en van daaruit de verschillen ook kunnen hanteren. Zoals gezegd was het een echte Pinkstergemeente doordat ze als christenen samen, Joden en niet-Joden, één gemeente waren gaan volgen. Want, en dat is ook zo opvallend, dat de Joodse christenen het evangelie gingen preken aan niet-Joodse christenen, dat ze dan, en dat vond ik heel mooi, dat die Grieken gingen spreken over Jezus als Heer. He, vanuit Jodendom was het vaak de bedoeling dat je de nadruk op legt dus dat Jezus de Messias was, he, de gezalfde uit Israël voortkomend. Zo benaderden de Joden de verkondiging over Jezus. Maar zij gingen spreken over Jezus als Heer. En dat was aanpassing aan de cultuur zoals die toen was. Want toen was de keizer Heer. En zij gingen zeggen, nee, Jezus is Heer. Dus een vertaalslag dus naar de heidense cultuur toe. Het evangelie blijft dus niet beperkt tot Joodse toehoorders en ook niet beperkt tot de Joodse taal alleen, maar het wordt ook in het Grieks verkondigd. Dat is Pinksteren. Jezus is Heer. Die Jezus, waarvan we weten dat hij de Messias is, is ook de Heer. En niet de keizer heeft het voor het zeggen, maar hij heeft het voor het zeggen. Antiochië is dus een van de eerste christelijke gemeenten die naast Jeruzalem, naast de gemeente van Jeruzalem is ontstaan. En dan wordt er vanuit de gemeente van Jeruzalem een zekere Barnabas naar die gemeente van Antiochië gestuurd. Hij wordt daar naartoe gestuurd om die jonge gemeente in Antiochië een hart onder de riem te steken. En die Barnabas, die komen we in de Bijbel tegen als een hele mooie man. Hij is ook vervuld van de Heilige Geest, lezen we. Hij had in Jeruzalem land gekocht om na zijn dood daar in het graf te wachten op de terugkomst van de Messias. En daarom had hij zijn land maar vast verkocht. Hij zat dus niet vast aan zijn bezit. Hij had zijn land verkocht om alleen met de Messias bezig te zijn. Hij had dus een ruime hand. En van hem wordt gezegd dat hij een heel diep gelovige man was die vol was van de Heilige Geest. En hij was dus naar Antiochië gestuurd. En wat gaat hij dan in Antiochië doen? Wat gaat hij doen? Gaat hij nu in Antiochië onderzoeken of ze het daar precies zo doen als in de gemeente van Jeruzalem? Gaat hij kijken wat er allemaal ontbreekt aan die gemeente in Antiochië? Nee, Barnabas die heeft een positieve insteek en die gaat kijken wat hij ziet. En dan ziet hij dat de genade van God, ook in die gemeente die echt iets anders is dan de gemeente in Jeruzalem, dat die genade van God ook daar heeft gewerkt. Hij ziet dat ze ook in Antiochië Christus als Heer zijn gaan belijden. Hij aanvaardt de gemeente zoals die is, omdat hij ziet in wie zij geloven. Hij ziet de genade van God. Hij verheugt zich over de genade van God. Hij stelt geen vragen bij het feit van het getuigenis tot de niet-Joden. Ging het wel diep genoeg daar in Antiochië? Was het niet een kortstondige opleving van mensen die, zoals de Grieken gewoonlijk waren, bewust waren op nieuwtjes? Moet het niet eerst wat overwinteren en overzomeren? Barnabas gaat niet al die negatieve vragen stellen, maar hij verheugt zich over de genade van God. Hij ziet niet allereerst de dingen die anders zijn, maar hij ziet wat verbindt. Het geloof in Jezus Christus als de zaligmaker. Barnabas verblijdt zich in de Here. En dan gaat hij de gemeente aansporen, aanvoeren en tot het geloof te blijven. Want daar gaat het eigenlijk om, hè? Dat we elkaar niet op al die kleine vitaliteiten vastprikken, maar dat we elkaar aanspuren om het geloof te blijven. En dat zou ik de jonge mensen ook zo graag willen zeggen, want het is zo mooi dat jullie hier zijn. Het is zo onvanzelfsprekend voor jullie in deze cultuur om te blijven geloven. En daarom willen we als gemeente, en wil ik ook persoonlijk jullie graag met Barnabas aansporen om bij het geloof te blijven. Ook al denken jullie over verschillende dingen wat anders, dat mag, en laten we elkaar toch vooral vasthouden. Nodig is dus, en dat zag Barnabas, dat die gemeente aangevuurd moest worden om bij de Here te blijven. Er zijn zoveel dreigingen van afval, en dat weten we in onze tijd maar al te goed. Soms vervreemden mensen van het evangelie ineens, soms gaan ze weg, en dat kan door allerlei oorzaken gebeuren. Soms is dat uit onverschilligheid en slapheid, soms ook door leed en verbittering. Neem je toch voor, zegt Barnabas, om bij de Here te blijven. Daar zul je nooit beschaamd mee uitkomen. Merkt u ook wel dat hij niet in deze plaats zegt, u moet bij de kerk blijven. Ga ik zo meteen ook wel zeggen hoor, wees niet bang. Maar dat zegt hij niet als eerste. Hij zegt niet als eerste, u moet bij de kerk blijven. Want de kerk, de gemeente, is alleen de naam kerk waard wanneer de Here daar ook werkelijk gediend en gevreesd wordt. En dan is het bij de Here blijven de reden om bij de gemeente te blijven. Dat neem je ook niet allemaal, dat neemt niet weg dat je ook niet allemaal hetzelfde bent of hetzelfde denkt, maar dan weet je je één in Christus. En dan heb je elkaar nodig om elkaar aan te sporen en te bemoedigen. Want op je eentje geloven, dat is zo moeilijk, hè. Dat hoor ik van zoveel mensen als ze in een andere cultuur komen en de gemeente kwijt zijn geraakt. Ze langzaam maar zeker ook hun geloof kwijtraakt. Vroeger had je van die kolenvuren, ik weet het uit mijn jeugd nog heel goed. Als je één steentje weghaalde bij het kolenvuur, dan ging het dood. Als we weggaan bij het kolenvuur van de prediking en bij het samen gemeente zijn, dan gaat het kooltje langzaam dood. Barnabas vuurde hen aan om bij de Here te blijven. Hem te dienen hun leven lang. Ook al is dat soms niet zo makkelijk. Laat je niet wegslepen door de welvaart of door het leed. Haak niet af zoals zoveel in deze tijd van secularisatie. Barnabas spoorde hen aan om bij de Here te blijven een leven lang. Mooi is dat, hè? Wanneer je in een plaats komt te wonen en een christelijke gemeente opzoekt, en dat je dan niet gaat kijken wat je allemaal mist en wat tegenvalt, maar eerst gaat zien of je kunt ontdekken dat mensen ook leven van de genade van God. Natuurlijk is er op elke gemeente veel aan te merken. Mis je, als je verhuist, veel van wat je in de vorige gemeente wel had. Maar je ziet toch ook weer andere dingen. En je ontdekt dat ook daar mensen zijn die God willen dienen. Je moet het stof even wegschuiven om het goud ook daar te ontdekken. De bekende Billy Graham vroeger zei, die zei, je moet de best denkbare gemeente opzoeken die er is. Als je maar begrijpt, zo gauw jij er bent, is het niet meer de best denkbare gemeente. Barnabas roept de gemeente in Antiochië op, niet om te gaan kijken naar hoe het in Jeruzalem is, maar om bij de Here Christus te blijven. En daarom is hij ook zo'n goede man, hè? Zo geschikt voor de opbouw van de gemeente. Barnabas is dus niet alleen een man met een ruim hart, hij verkocht zijn land, maar hij is ook een man met een mild hart. Hij is ook iemand die graag met anderen in het koninkrijk van God wil samenwerken. Want dat is ook een trek in het verhaal, hè? Hij gaat Paulus, Saulus opzoeken. En vraagt aan Saulus, wil je ook in Antiochië komen werken? Barnabas gaat naar Tarsus om Saulus te zoeken. Hij gaat op zoek naar medewerkers. Hij is geen solist. Er is zoveel te doen. En dan weet hij nog dat er ergens in de buurt een man moet wonen, Saulus. Die man die op zo'n wonderlijke wijze van vervolger tot volgeling was geworden. Waar is die man eigenlijk gebleven? Barnabas gaat hem zoeken. En als hij Paulus gevonden heeft, zegt hij, er is werk voor je te doen. Je moet met me meekomen. En nu weet u wel dat men bij die naam Paulus, Saulus, grote aarzelingen gehad zal hebben. Vooral in Jeruzalem. Die naam kennen die mensen in Antiochië inmiddels ook wel. Die vervolger, die lafaard, die de gemeente vervolgde en die daarbij stond toen Stefanus gekruisigd werd en op zijn kleren paste van degene die Stefanus stenigde, niet kruisigde. Zou die bekering van die man wel echt zijn? Voorzichtig aan, hè? Je weet maar nooit. Maar Barnabas gaat hem opzoeken. En hij zegt, je moet komen helpen. En hij overtuigt de gemeente. En middelijkerwijs is het aan Barnabas te danken dat Paulus in dienst van het evangelie trad. Barnabas schakelt in. Hij is niet van mening alles zelf te moeten doen. Nee, hij weet dat aan de gemeente gegeven zijn. Mensen moeten ingeschakeld worden. mensen ook die niet zo in het oog lopen. In Antiochië hadden ze echt niet aan Paulus gedacht. Iemand aan de zijlijn. Iemand waar je beter niet meer mee te maken kon hebben. Barnabas schakelt hem in. En wij zouden nog wel even na gaan denken voordat we iemand als Paulus in huis zouden halen. En hoe valt het bij die gemeente in Antiochië? Voorzichtig zijn. Die Paulus was er mede de oorzaak van dat zij Jeruzalem hadden moeten verlaten. Hè? En we hebben gauw de neiging, eens een dief, altijd een dief. Barnabas durft het aan. Als je vol bent van de Heilige Geest, als je leeft uit de genade van Christus, dan prik je een ander niet op zijn of haar verleden vast, maar dan durf je risico's te nemen en dan weet je dat mensen veranderd kunnen zijn en veranderen kunnen. Dan durf je mensen die in een kwaad daglicht staan een nieuwe kans te geven. Dat moeten we in de gemeente altijd weer leren. En nu gebeurt het dat in Antiochië die volgelingen van Jezus voor het eerst christenen werden genoemd. Ik weet niet of dat toen direct al een positief woord was. Je ziet wel vaker dat iets wat eerst een scheldnaam is, toch een erenaam wordt. Bijvoorbeeld de naam Geuze, dat was eerst een scheldnaam en toen werd het een erenaam. Zou het kunnen zijn dat men die christenen als stoorzender zag van hun manier van leven? Sommige uitleggers lezen dan ook Christiania, iets anders. Dat is een Grieks, kun je daar een beetje, die teksten wordt daar een beetje mee gespeeld. En dan zou het zijn dat je moet vertalen als die brave rikken, die fijne, zo van die mensen waar je nooit mee kunt lachen, zo van de mensen die niet meedoen met onze feesten, die ons storen in ons leven los van God, van die heilige bondjes. Nou, ook heden ten dagen weten we allemaal dat christenen niet altijd een goede naam hebben. Ik heb een buurman die uit een heel seculier klimaat komt en die bij zijn vrienden uitgelachen werd dat hij naar zijn dominee kwam te wonen. Jij naar zijn dominee. Nou, ik moet natuurlijk mijn best doen om toch een beetje christen voor hem te zijn. En hij vindt me toch ook nog wel aardig, geloof ik. Maar we hebben niet altijd automatisch een goede naam. Soms is dat terecht. Als je de naam van Christus voert en ondertussen de ander bij de neus neemt. Het is terecht als van een christen geldt. Als je hem hand geeft, moet je eerst kijken of je vijf vingers er nog aan zit. Van Gandhi, de bekende Gandhi, is bekend dat hij een diep respect had voor de persoon van Christus. Toch heeft hij er nooit toe kunnen komen daadwerkelijk christen te worden. En als reden daarvoor heeft hij zelf opgegeven: ik heb herhaaldelijk op de drempel van het christendom gestaan, op het punt gestaan binnen te gaan. Maar ik heb deze stap niet gedaan omdat ik Christus niet vond bij de christenen. Omdat ik Christus niet vond bij de christenen. Een geweldige aanklacht. Soms is het ook goed als men kritiek op je heeft, omdat jij anderen op hun geweten aanspreekt. Een christen is iemand die hoopvol is, maar ook kritisch. Hoopvol, we doen niet aan doemdenken. Kritisch, het kwaad moet beteugeld worden. Niet iedereen is daar ook van gediend en dat zij dan maar zo. En toch denk ik, en weet ik eigenlijk wel zeker, dat we bij die christenen uit Antiochië aan een positieve duiding moeten denken. En dan moet u erop letten dat zij zichzelf niet zo noemden, maar anderen. Die mensen om hen heen gingen hen zo noemen. Ze zagen iets van Christus bij hen. Mooi, hè? Mooi als mensen iets van Christus bij jou zullen zien. Prachtig getuigenis. Als dat van je gezegd wordt. We moeten ons niet te druk maken over hoe het te zien is en of we als christen wel genoeg uit de verf komen. Als we Christus volgen als onze Heer, dan is het te zien. En dat je christen bent, dat mogen anderen zeggen. Voor jezelf kom je vaak niet verder dan: o God, wees mijn zonde genadig. En misschien kent u dat ook wel, hè? Dat je je overal zo tekort in voelt schieten eigenlijk, hè? Op alle punten in de maatschappij, in je opvoeding, noem maar op, in het gezin. Zo tekort. heb meer last van de zonde van de nalatigheid dan de zonde van de daad. O God, wees me zonder genadig. Ben ik wel christen? Anderen moeten het zien. Als je het zelf gaat zien, word je alleen maar een fariseer. Vruchten groeien de heiligen op de rug. Anderen moeten het zien. Ben ik wel genoeg christen? Ik zou zeggen, je bent het nooit, maar je wordt er steeds toe geroepen om het te zijn. En wat lijkt dat mij geweldig, gemeente, als mensen dat ook van ons zien. Als ze iets van Christus in ons leven kunnen aflezen. Iemand zei eens, eigenlijk zijn er 5 evangeliën. Het evangelie van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En het evangelie van jou. Dat kan je buurman of collega die nooit toekomt aan het lezen van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Die kan jouw leven wel lezen. En wat krijgt hij te lezen? Een onkerkelijke jongen ziet hoe de vader van zijn beste vriend gaat sterven. Hij komt onder de indruk van de geloofsblijheid van de man en gaat verder op zoek naar de inhoud van het geloof. Zo werkt de geest. Iemand die door zijn werk geregeld op bedrijven komt, praat daar met een bedrijfsleider over de productie, maar daar blijft het niet bij. Ze raken aan de praat over hun leven, over het gezin, de ziekte, wat alles op zijn kop zet. Terwijl ze in de kantine zitten, vraagt de een, bid je wel eens? Of een jonge vrouw die bijspringt in het gezin aan de overkant. Ze kookt af en toe. Als ze gaat eten, vouwt ze haar handen. De kinderen zien dat en vragen daarna. Het is fijn, gemeente, als buitenstaanden handen zien vouwen die eerst daarvoor gekookt hebben. De handen waarmee je ook groet, waarmee je helpt, waar je iemand een schouderklopje geeft of een aai over de bol. Als diezelfde handen ook gevouwen worden, dan gaan mensen nadenken en vragen stellen. Een christen heeft kortere tenen en langere adem. Onderzoeken wijzen uit dat buitenkerkelijken tot geloof komen door de mensen uit hun omgeving. In Antiochië worden de volgelingen van Jezus christen genoemd. Wij heten toch ook zo? En zijn dat toch ook? Christen zijn, doe je niet, maar dat ben je. Amen. Fijn dat jullie, jongens en meisjes, weer bij ons zijn. En ik zie dat jullie hele mooie tekeningen gemaakt hebben. Prachtig allemaal. Fijn hoor. Zullen we met elkaar danken en bidden. Heere God in de hemel, dank u voor deze dienst. Dank u voor een kijkje in die gemeente van Antiochië waar we veel van kunnen leren. In de eerste plaats hoe belangrijk het is dat wij christen zijn, dat wij bij Christus horen. Want alleen Hij is toch onze redder en verlosser. En alleen Hij is ook degene die uiteindelijk het voor het zeggen heeft op deze aarde. En niet al die machten om ons heen. We danken u voor deze boodschap. En we bidden u, wilt u geven dat we ook in de gemeente, in deze sfeer samen gemeente kunnen zijn. Dat anderen bij ons kunnen zien dat we bij Christus horen. Heere God, wij weten hoe moeilijk dat kan zijn. Hoe er irritaties kunnen zijn, hoe er spanningen kunnen zijn, hoe we ons van binnen vaak afstandelijk kunnen voelen naar anderen en dat cultiveren, hoe wij scheidingslijnen tussen mensen ook altijd weer trekken. Heere God, wilt u ons daarin nabij zijn en om het te overstijgen vanuit de inhoud van uw evangelie. Wilt u zo zijn met de kinderen ook in de kerk? We zijn heel blij dat ze er zijn. En de jongeren ook, wilt u hen kracht en sterkte geven om zich positief te ontwikkelen? Wilt u geven dat ze elkaar niet pesten, maar dat de pesters ook hun plek weten en daarmee ophouden? Want daar doe je elkaar zo vreselijk veel pijn mee. O God, daar bidden we u om. Wilt u zijn met die jongen en dat meisje die het op school soms heel moeilijk heeft? Geef dat ze toch ook weer kracht zullen vinden door alles tegen u te zeggen en bij u te leven. Maar zo bidden we, zo dragen we heel ons leven aan u op, van ieder van ons. Als we de wind mee hebben en het allemaal goed gaat, maar ook als de dingen anders lopen dan wij verwacht hadden en gehoopt hadden. Als wij een diep verdriet koesteren, o God, wilt u dan ons nabij zijn? Want het hart kan zo schreien, terwijl de mond u looft. Wilt u daarin nabij zijn en balsem in de wonden doen. Wees zo met allen van deze gemeente, ook de rouwdragenden en degenen die ziek zijn, ontferm u over hen allen. Heere God, zo dragen wij ook het beroepingswerk aan u op. En wij bidden u, wilt u na zoveel jaren toch daarin openingen in geven, zodat er toch ook weer een nieuwe herder en leraar hier kan werken en dienstbaar kan zijn aan het evangelie. Wilt u zo met ons zijn, met heel uw kerk, ook onze landelijke kerk, alle die daar ook leiding aan hebben te geven, met alle andere kerken ook, en de opleidingen van predikanten, wilt u hen allen ook nabij zijn. Heere God, wij bidden u, wilt u zo met heel ons land zijn, nu de tegenstellingen steeds weer zo voelbaar worden, behoed ons voor een tijd van allemaal weer protesten en lamleggen van alle dingen. Wilt u zo met ons land zijn? En wilt u ook met deze wereld zijn die zo verhard op het grote gebied van oorlogen, maar ook in het klein, als we zien hoe mensen met elkaar omgaan, hoe vrouwen gedrogeerd worden. Het is om te huiveren dat het allemaal gebeurt. En misschien wat dichterbij dan wij ook denken. Dat we elkaar niet meer als een tempel zien, maar als een gebruiksobject. O God, wat een afschuwelijke dingen in onze cultuur. En wilt u zo helemaal nabij zijn bij al het nadenken over ook seksualiteit. Ook als dat op de basisschool al zo vroeg gebeurt. Vaak zonder normativering. Via het project van Lentekriebels geeft dat daarin goede leiding wordt gegeven. Ook door de leiding van de scholen. Dat we ook op dit gebied, ja, mooie mensen worden en geen gebruikte mensen zullen zijn. Wees zo met deze wereld waarin zoveel oorlog ook is. O God, wij bidden u om vrede, eindelijk in Oekraïne. Zelensky is blij dat er vorderingen worden gemaakt, wij ook. Alleen het kost wel heel veel mensenlevens. 1000 per dag of zo. O God, wat een verdriet allemaal. Dat uw wereld zo geworden is. Ontferm u over uw wereld. Ook in de problematiek rondom het Midden-Oosten. We denken in het bijzonder aan het geplaagde gebied van Libanon. Wilt u met Wilfred en zijn vrouw Rianne van Zanen zijn, als zij daar werken in Libanon, geef hen toch de kracht om te kunnen werken. Dank u voor de trouw die zij op weten te brengen, ook voor dat volk. Zegen zo heel uw wereld, waar ook in Soedan en waar dan ook. Wilt u met ons zijn als wij van hier gaan? Geef ons een fijne zondag, een goede ontmoeting straks bij de koffie ook. Maar zegen ook de dienst van vanavond en zegen de week die komt. Wij vragen u dit alles in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven en we zingen tot slot Psalm 68, vers 9 en vers 12. Psalm 68, vers 9 en 12. gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heer onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.